Broeders, zusters, vrienden, lieve mensen. Goed om elkaar te ontmoeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Er zijn van die dagen waar wel eens wat misgaat. Dat kan 's ochtends vroeg al beginnen. Dat heeft u misschien ook wel eens. Dat gelijk gaat er al iets fout en dan denk je van nou, wat komt er nog meer vandaag? Ik ga u niet alles vertellen natuurlijk. Maar in mijn geval, ik pakte een pak nieuwe crackers, deed het netjes in een doosje. En vervolgens gaat het hele doosje over de vloer. En ja, dat is niet leuk hè, als dat gebeurt. We waren hier 9:15 in de veronderstelling dat jullie om 9:30 beginnen. En we waren mooi op tijd, zo kun je het ook zeggen. Ja. Ik troost me nog wel eens met de gedachte aan de apostel Paulus. Een van de meest invloedrijke mensen die ooit geleefd heeft. Deze man was klein van stuk. Zo'n klein mannetje. Hè, waarvan anderen dachten van nou dat kan niks zijn. Hè, zo'n klein mannetje, wat is dat nou? En dan had hij ook nog last met zijn ogen. Had een oog, dat ging ook niet helemaal goed. Schrijven kon hij goed. Maar spreken weer niet. Hij zei met angst en beven spreek ik. En ja, eigenlijk een zwak iemand als je alles bij elkaar op gaat tellen. Maar de Heere God heeft op machtige wijze door deze man kunnen werken. Zoveel mensen zijn gezegend door het werk wat deze man ons nagelaten heeft in woord, in geschrift. Ik troost me daarmee. En dan denk ik, dan kan God ook door deze zwakke man grote dingen doen. En ja, zoals dat voor mij geldt, zo geldt dat voor ons allemaal natuurlijk. We verbeelden ons niks. We zijn eerder zwakke mensen. We kennen heel goed onze fouten en onze gebreken. Maar we vertrouwen op de Heere God. Op zijn genade, op zijn kracht. En Paulus zegt, zijn kracht komt juist in zwakheid tot openbaring. Nou, zo mogen we ook vanochtend alles van de Heere God verwachten. Wel, jullie hebben gezien dat ik vanochtend niet alleen ben gekomen. Ik ben samen met mijn vriendin, ze heet Wolly. En ik ben heel blij dat we hier samen kunnen zijn. We hebben ongeveer hetzelfde meegemaakt. Verschillende van jullie weten wel hoe dat met mijn vrouw Bea is gegaan. Het is nu 2,5 jaar geleden dat zij overleden is na een lang ziekbed. En Wolly heeft ook haar man moeten verliezen, ook na een lang ziekbed. Dat is nu 2 jaar geleden. We delen het gemis, we delen het verdriet met elkaar. En tegelijkertijd zijn we heel blij met elkaar. Maken veel plezier, lachen veel en ja, genieten van elkaar. In de vaste overtuiging, God heeft ons ook aan elkaar gegeven. En zo gaan we, zo zoeken we onze weg samen met de Heer in het geloof. Hoe dat allemaal precies zal gaan, dat weten we nog niet. Het gaat heel goed. We denken na over gemeenschappelijke toekomst. Maar hoe het zal zijn, we laten het nog wel weten. Wolly. En verschillende van jullie kennen ook Bram, mijn zoon Bram, met Down-syndroom. Hij woont in het Thomashuis in Brezant, dat is vlakbij Den Helder, waar ik nu ook woon. Gaat heel goed met Bram. Echt heel goed. Het Thomashuis is een kleinschalige woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. En hij is daar echt helemaal thuis. Hij is daar zo graag. Er is nogal wat verandering geweest in de begeleiding. Ook wat bewoners betreft. Maar Bram vindt allemaal best. Laat het maar gebeuren. En geniet van kleine dingen. Wat persoonlijke aandacht. En wat heel bijzonder is, dat we zien hem ook weer in deze nieuwe context, kun je zeggen. Je ziet hem opbloeien. Hij is actiever, neemt zelf initiatief, gaat dingen doen, maakt wat meer geluid. En nou, we zijn er alleen maar heel blij mee. We zijn gisteren nog samen bij Bram geweest. En nou, we genieten er alleen maar van hoe goed het met hem gaat. Nou, genoeg over mijzelf en want jullie zijn niet voor mij gekomen, neem ik aan. Waarom? Nee. Maar om te luisteren naar het woord van God. Mijn thema vanochtend is: waarom zouden we doen wat God van ons vraagt? Ja, laat ik er gelijk bij zeggen: niet om daarmee in de hemel te komen. Soms denken mensen dat wel, als ik maar goed genoeg leef, hè, zo ieder het zijne geeft en niet al te gekke dingen doet, dan zal er voor mij wel een plaatsje in de hemel zijn. Hè, dan vertrouw je eigenlijk op je eigen goedheid. Het probleem daarbij is dat niemand van ons ook volmaakt is. Ook al ja, gedragen we ons netjes, maken geen grove dingen. En ja, eigenlijk zien we ja, netjes goed, eigenlijk past alles. Geen grote zonden in ons leven. Maar toch, er is altijd wel iets waarvan je achteraf moet zeggen, dat had ik anders moeten doen. He, of er is iets waarvan je zegt, van ja, dat had ik moeten doen, terwijl je niks hebt gedaan. Je zegt zo gemakkelijk iets waar je achteraf ook weer spijt van hebt. Zo kan er heel gemakkelijk iets zijn en geregeld is er ook iets wat niet goed is. Een beetje ernaast is ook ernaast. Denk maar aan het voetballen. De bal moet in het doel, tussen die drie palen in het net. Zoveel weten we van voetballen, neem ik aan. Dat moet. En dan maakt het niks uit of die bal er nou 2 centimeter naast is, of een meter, of er 10 meter overheen gaat. Ernaast is ernaast. Ook als het maar een heel klein beetje is. Alleen het doelpunt telt alleen als de bal in het net ligt. Nou, daarmee kun je ook vergelijken die vraag van nou, wanneer is goed dan goed genoeg? Ook is veel goed in ons leven. En toch zijn er weer dingen die niet goed zijn. Ook al is er maar heel weinig, maar toch. Wel, dan telt alleen dat je 100% goed bent. Want anders blijft die vraag, ja, wanneer is dan goed, goed genoeg? En wie kan daar ooit zekerheid over krijgen? Zekerheid van eeuwig behoud vinden we dan ook niet in onszelf, in onze eigen goedheid, maar in het offer van de Heer Jezus Christus. Het fundament van ons eeuwig behoud is wat de Heer Jezus aan het kruis heeft volbracht. Het is een volmaakt offer wat hij gebracht heeft. 100% volmaakt. Daar ontbreekt niets. Er valt ook niets aan toe te voegen. Volmaakt. En op dat fundament mogen we zeker zijn van eeuwig behoud, van een plaats in de hemel. Let wel, niet ons geloof is het fundament. Ons geloof is wel een voorwaarde. Geloven betekent dat je aanneemt wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Je neemt Hem aan. Dat is geloven. Maar geloven is niet het fundament. Anders is het weer zwak. Want het ene moment is je geloof sterker dan het anderen. En zo is het in ieder geval bij mij, dat is niet altijd 100%. Er zijn ook zwakke momenten. Het is maar goed dat ons geloof niet het fundament is. Het fundament is, en wat vaststaat, dat is het kruis, het offer van de Heer Jezus. Het vast fundament. Wel, als we dit in fundament, als we dit hebben aangenomen, als we de Heer Jezus kennen, als onze Heer en als onze Heiland, wel, dan mogen we ook zeker zijn van eeuwig behoud. De mens die goed geleefd heeft, misschien wel de beste mens op aarde, een mens van aanzien, is voor eeuwig verloren als hij de Heer Jezus niet kent als zijn Heer en Heiland. En de mens die slecht geleefd heeft, die alles gedaan heeft wat God verboden heeft, een boos iemand, een kwaad iemand, is voor eeuwig behouden als hij zijn vertrouwen stelt op het offer van de Heer Jezus Christus. Want daar vindt hij vergeving en verzoening, genade, verlossing. Alles op dit vaste fundament. Wie in de Heer Jezus gelooft, is voor eeuwig behouden. Wat dan weer niet betekent dat we dan maar kunnen doen en laten wat we willen. Waarachtig geloof uit zich in goede werken. Uit zich in goed zijn. Uit zich in hele praktische naaste liefde. Het is inherent aan het geloof dat er het oprechte verlangen is om te doen wat God van ons vraagt. We voegen dan niets toe aan het geloof, maar het hoort bij het geloof. Wie waarachtig gelooft, ja, die heeft dan ook het verlangen, het oprechte verlangen om te doen wat God van je vraagt. Dus Jacobus die in zijn brief dat benadrukt. Hij zegt, als die werken er niet zijn, is het geloof dood. En hij gebruikt het voorbeeld van iemand die honger heeft of iemand zonder kleding. En jij komt eraan voorbij als gelovige, je ziet dat en je hebt vrome woorden. De woorden kloppen wel, maar je doet niets voor deze mens daar in nood. En Jacobus zegt, dan is je geloof een doodgeloof. Het moet een praktische uitwerking hebben. En dat heeft het, als je waarachtig tot geloof bent gekomen. Volmaakt is het nooit. Daarom leven we van vergeving. We leven van genade. We leven van de verzoening door het offer van de Heer Jezus Christus. Waarom zouden we doen wat God van ons vraagt? Dat is mijn thema van vanochtend. En ik geef u drie redenen, drie motieven, die ons zullen motiveren om te doen wat God vraagt. En de eerste, en daar hoort het Bijbelgedeelte bij, Romeinen 14... vers 7 tot 8. Het eerste is, en dat is ook gelijk het hoogste motief, dat is de eer van God. Zo vinden we in Romeinen 14, vers 7 en 8 deze woorden. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of we dan leven of sterven, we zijn van de Heere. Als je de Heere Jezus kent, als je Heer en Heiland, als je tot geloof bent gekomen, als je dat offer van Jezus hebt aangenomen, dan ben je ook van Hem. Dan ben je van Christus en dan is het je roeping om tot zijn eer te leven. Daarvoor zijn we er dan. Het eigendom van Christus, leven tot eer van hem. En dat doen we door te doen wat God van ons vraagt. Zo brengen we God de eer toe. De Heer Jezus heeft ons daar zelf het voorbeeld gegeven. Johannes 14, vers 15... En daarna 15 vers 10. Het Johannes Evangelie, hoofdstuk 14 vers 15. En dan 15 vers 10. Maar Jezus zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Jezus zegt, de liefde tot mij uit zich in het doen van de geboden. En dan 15 vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. De Heer Jezus heeft de Vader verheerlijkt door het werk te doen wat de Vader hem heeft opgedragen. Zo heeft hij de Vader geëerd en verheerlijkt. En dat is tegelijkertijd een voorbeeld voor ons. Leven tot eer van God, dat doen we door te doen wat God van ons vraagt. Dat is het eerste en hoogste motief, de eer van God. En dan het tweede motief. Waarom zouden we doen wat God van ons vraagt? Wel, een antwoord is, opdat het u goed gaat. En in dat verband lees ik graag met u uit Deuteronomium 4, vers 40. Het boek Deuteronomium, en dan hoofdstuk 4, vers 40. Vinden we deze woorden, misschien een beetje lastig om het boek Deuteronomium te vinden. Dat is niet zo'n boek wat je vaak leest, maar wel degelijk de moeite waard om het door te lezen en er aandacht voor te hebben. Deuteronomium 4 en wat heb ik gezegd, vers 40. U moet zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht neemt, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat, en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft, alle dagen. Ik weet natuurlijk heel goed dat deze woorden in het bijzonder aan het volk van Israël gegeven zijn, maar het principe geldt voor ons niet anders. Als we doen wat God van ons vraagt, dan zal dat op zich ons altijd goed doen. Ik noem je een paar voorbeelden uit wat wij het Oude Testament noemen. Daar vind je onder andere de zogenaamde spijswetten. Daar gaat het over eten en drinken, met name over eten, wat je wel of niet mag eten. En het principe is dit, dat als God iets vraagt, dan kan dat niet verkeerd zijn. God zal nooit iets vragen wat nadelig is voor ons. God is goed en God geeft het goede. En daarom zijn zijn aanwijzingen, zijn regels, zijn voorschriften goed. En ook goed voor ons. Het is verstandig om te kijken naar de spijswetten. Ook al zijn ze aan Israël gegeven, maar kijk er maar naar. En probeer ervan te leren. Jezus zegt dat het wijs is, verstandig is, om te doen wat hij zegt. Een dwaasman bouwde zijn huis op het strand, op het zand. En de regen komt en het huis stort in. Maar Jezus zegt daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, wel, die zal ik vergelijken met een wijs man. Het is wijs en verstandig als je doet wat God zegt. Ik geef je nog een voorbeeld. Dat is de wekelijkse rustdag, de Sabbat of Shabbat, de zevende dag. En Maar wil ik vanochtend niet met u praten over of dat nou de zevende dag moet zijn of de eerste dag. Niet dat dat onbelangrijk is, maar daar gaat het mij vanochtend niet over. Het principe, daar gaat het om. En het principe is dit, dat het naar Gods wil is dat we één dag in de week, of dat nou de zevende is of de eerste dag is, maar dat we één dag in de week tot rust komen. Tot stilte komen. En dat in een wereld waar altijd alles maar doorgaat. We leven in een wereld vol van lawaai, vol van informatie. Het gaat maar door. Wat iedere dag over ons heen komt. En de Heere God zegt, neem één dag in de week. Word stil. Kom tot rust. En als we daarna leven, een rustdag, waarin we tijd hebben voor God, voor zijn woord, tijd hebben voor elkaar, voor gemeenschap. Wel, als we doen wat God zegt, één dag in de week, rust en stilte. Ik zeg het u, het zal ons alleen maar goed doen. Het doet alleen maar goed. En Nederland zou heel anders zijn, als dit een maatschappelijk iets zou zijn. Dat we dit met z'n allen zouden doen. Heel Nederland. Stil, rust, het woord van God, tijd voor elkaar, gemeenschap met elkaar. We hebben een ander land. Nou, twee voorbeelden om duidelijk te maken dat als God iets vraagt, dan is dat altijd goed voor ons. Wat dan weer niet betekent dat ons niets kan overkomen. Ik weet daar intussen ook. Helaas van mee te praten. We hebben natuurlijk ook Bijbelse voorbeelden. Een van de meest bekende voorbeelden. Het meest bekende voorbeeld is Job. Niemand was zo rechtvaardig als hij in zijn tijd. De man leefde naar Gods wil, naar Gods geboden. Een rechtvaardig mens. En dan op een dag, dan verliest hij zijn gezondheid. Hij verliest zijn bezit en hij verliest zijn kinderen. Het ene onheil na het andere komt over hem heen. En Job begrijpt het niet meer. Hoe kan dat nu? Wat is hier gaande? En in zijn geval was het een beproeving. In de hemel was er een gesprek en de Heere God heeft het toegelaten om ook duidelijk te laten zijn in de zichtbare en onzichtbare wereld. Deze man is een gelovige, hij vertrouwt op God, hij leeft naar Gods geboden, ook als het tegen zit in het leven. Dat is Job. Wel, apostel Paulus heb ik genoemd, ook in zijn leven is niet altijd alles voor de wind gegaan. Opdat hij zich niet zou verheffen, dat was het bij Paulus. Soms laat de Heere God moeilijke dingen in ons leven toe, opdat we niet hoogmoedig worden, opdat we blijven vertrouwen op hem. Het principe is dit, dat een leven naar Gods geboden, dat op zich genomen, ons altijd goed zal doen. Altijd. Omdat God goed is, daarom. En ons het goede wil geven. De vraag die daarbij hoort is dan ook natuurlijk, ja, maar hoe weet ik dan wat naar Gods wil is? Wel, je kunt er in de eerste plaats om vragen. Vraag het maar aan de Heere God. Heere God, laat mij zien, vertel het mij, wat naar uw wil is voor mijn leven. Heer, ik wil het weten. Nou, zo kun je vragen aan de Heere God wat naar zijn wil is. Nou, heel belangrijk in het hele proces is het woord van God, de Bijbel. God spreekt door zijn woord. Het kan ook weer lastig zijn, hè, want dan moet je echt ook wel kijken naar wat dan weer voor ons van toepassing is. Wat de directe toepassing is, of waar het alleen om principes gaat. Je moet ook zeker in acht nemen wat de Heere Jezus erover gezegd heeft. En verder wat we aan commentaar vinden in de Bijbel, over de Bijbel. Het is studie. Het is, je bent er wel even mee bezig. Dat is heel wat anders als iedere dag een paar minuten een tekst lezen. Het is ervoor gaan zitten. En het woord van God lezen, studeren, overdenken. En dat kun je doen en dat mag je doen in de verwachting dat God tot je spreekt. En laat zien wat naar zijn wil is. Een derde motief is dat we tot een getuigenis zullen zijn in een wereld die alsmaar donkerder wordt. En daarvoor lees ik met jullie Deuteronomium 4, de versen 5 tot 8. Deuteronomium 4 en dan versen 5 tot 8. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht. Doe ze. Want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken. Die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Het was de roeping van het volk van Israël om tot een getuigenis te zijn voor de volken rondom. Het was naar Gods bedoeling dat de volken rondom Israël naar Israël zouden kijken en tot de ontdekking zouden komen. Maar dit volk heeft een prachtige wet. Er zijn prachtige regels en voorschriften. Hoeveel wijsheid is daarmee verbonden? Dat moet een groot God zijn die zulke verordeningen, zulke regels, zulke geboden aan het volk geeft. Israël had als roeping om een getuige te zijn van Gods grootheid, macht en liefde. En voor ons is dat niet anders. Het is ook onze roeping om in de wereld waarin wij leven, in onze eigen omgeving, de straat, het werk of school of waar je ook bent, om daar tot een licht te zijn. Er is een koninkrijk van God hier en nu. Ja, ook een koninkrijk wat komt. We verwachten de Heer Jezus en hij zal zijn koninkrijk op aarde vestigen. Dat is toekomst, een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Maar er is ook koninkrijk van God nu, op dit moment. En het koninkrijk van God is daar waar de wil van God gedaan wordt. Het is onze roeping om het koninkrijk van God zichtbaar te maken voor de mensen om ons heen. In een donkere wereld licht te zijn. Filippenzen 2 vers 14 tot 16a. Waar we deze woorden vinden, woorden van God. Filippenzen 2 Filippenzen 2, vers 14 tot 16a. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, dat is onze roeping. licht te zijn in een steeds donker wordende wereld. We hebben echt wat te bieden aan de wereld om ons heen. We kunnen laten zien dat er een alternatief is. We kunnen laten zien aan mensen, het hoeft niet zo te gaan zoals het nu gaat. We kunnen echt anders. En de weg die we laten zien is een voortreffelijke weg. Een weg naar Gods wil. Een weg naar Gods geboden. Er is niks wat daar bovenuit steekt. Dat is een voortreffelijke, een mooie weg. Niets om je voor te schamen. Integendeel. Dit is wat de wereld nodig heeft. We mogen het laten zien en we mogen de mensen er ook toe uitnodigen. Zeg, ga leven naar Gods wil, naar Gods geboden. Dat is wijs, dat is verstandig. Het zal het uzelf en ook het land alleen maar goed doen. Ik vat het samen in een paar woorden. Waarom zouden we doen wat God van ons vraagt? Het eerste en het hoogste motief is de eer van God. Om hem te eren, hem te verheerlijken in ons leven. Het tweede, opdat het ons goed gaat. En het derde is, dat we door te doen wat God van ons vraagt, een getuigenis zullen zijn. Licht in een donkere wereld. En ik zeg jullie, met een woord van de Heere Jezus. Jullie persoonlijk, maar jullie ook met elkaar. Jezus zegt ons vanochtend, jullie zijn het licht van de wereld. Amen.